رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Laten we van start gaan, want er valt nog genoeg te bespreken. De vragen van de mensen die binnengekomen zijn, die online meekijken, die gaan we zo behandelen. Heel even kort, want we hebben net best wel uitvoerig stilgestaan bij het stukje ondersteuning bieden en wat opvoeden inhoudt. Is dat gedeelte, is dat helder, is dat duidelijk? Zijn daar nog vragen over? Over dat stukje wat we dus net besproken hebben. Is er iemand die daar nog iets over kwijt wil? Bij de broeders niet, de zusters. Goed, we wachten even totdat de PowerPoint klaar staat, dan kunnen we inshallah verder gaan. Goed, we hebben het net gehad over wat tarbiyah is. Ik hoop dat we enigszins een beeld hebben gekregen van wat opvoeden inhoudt vanuit islamitisch oogpunt. We gaan daar natuurlijk in deze les nog uitvoerig verder op in, inshallah zometeen. Wat je hoort te doen is dat je als opvoeder een aantal dingen beantwoord moet hebben voor jezelf. Dat je opvoedingsdoelen in kaart brengt. We hebben een aantal daarvan vandaag al gehoord. Dus wat is het doel eigenlijk van opvoeden voor jezelf? Waarom ga je opvoeden? Wat beoog je middels die opvoeding te bereiken? Rekening houdend ook met vragen waarmee het kind rondloopt. Een kind heeft een aantal vragen. Ieder kind heeft de vraag: wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn basis? Waar ligt mijn oorsprong? We gaan daar straks ook op in, inshallah. Dus je identiteit eigenlijk vastleggen. Wat is dat? Wat is je identiteit? Vooral straks natuurlijk met de adolescentiefase gaat dat zeker meespelen, maar vanaf jongs af aan ben je daar mee bezig. Maar een kind kan ook de vraag hebben: op wie lijk ik? Dus wie zijn mijn idolen? Wie zijn mijn voorbeelden? Dus wie ben ik? Wie zijn mijn idolen? Wie volg ik? Wat volg ik? Wat doe ik? Dus wat doe je hier op aarde? Hoe vul je je dagen? Hoe vul je je tijd? En wat is de waarde van wat ik doe? Als je weet dat ieder mens eigenlijk deze vragen heeft, bij het opstellen van je opvoedingsdoelen, breng je dus in kaart, oké, hoe ga ik aan de slag? En wat zijn dan antwoorden op die vraag? Als we vanuit islamitisch oogpunt kijken, en we kijken naar islamitisch opvoeden, de vraag wie ben ik? De Mekkaanse periode, daar gaan we zo meteen uitvoerig op in, heeft daar ook bij stilgestaan. Dat wil zeggen, de verzen die toen geopenbaard werden, hadden onder andere tot doel om de mensen inzicht te geven in wat hun oorsprong is. Dus het verhaal van de schepping van Adam a.s. Ook eigenschappen van de mens, gaan we straks zien. Dus dat is wie jij bent en wat jouw eigenschappen zijn. Maar wat versterkt dan wie je bent? Wij willen dan islamitisch opvoeden. Dat doen we door al-aqida, door het monotheïsme, door geloofsovertuiging, door bepaalde zaken eigenlijk te planten in het hart van het kind. Dat doe je ook bijvoorbeeld door geschiedenis, dus verhalen van profeten, verhalen van rechtschapen mensen. Daarmee versterk je de Hawiya, zoals dat in het Arabisch heet, de identiteit van het kind. Op wie lijk ik, wie volg ik? Dan heb je het eigenlijk over, vanuit islamitisch oogpunt, ons idool, ons voorbeeld, is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wie volg ik? We hebben de Koran, we hebben de Sunnah. Wat doe ik? Dus wat is het doel? Op basis van een dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeg je, wat je eigenlijk doet, is dat je je richt op drie dingen. De profeet zegt in een hele mooie dua, hij zegt, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Hij zegt eigenlijk, weet je, mijn geloof, dat wil hij beschermd hebben. En dat dat goed blijft, dat hij niet afdwaalt, et cetera, dat hij sterk blijft. Want dat is het stevige houvast. Dus din, één, te waken over je geloof. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Het leven, hier op aarde, dat dat beschermd wordt door Allah, want je leeft hier op aarde. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. En het hiernamaals, waar ik uiteindelijk naar terug zal keren. Terugkeer is naar Allah. Dus drie zaken. Geloof, het wereldse leven, het hiernamaals. En als we gaan kijken wat de islamitische opvoeding dan onderscheidt van anderen, zie je soms dat men zich beperkt tot het wereldse leven. Als het wereldse leven goed is, iemand succesvol is, iemand een goede baan heeft, iemand een mooie diploma heeft behaald, iemand een ruime salaris heeft, een goed salaris heeft, een mooie auto heeft, etc. Niet dat dat allemaal niet prijzenswaardig is of niet mag, maar als alleen de ogen daarop gericht zijn, dan spreken we nog niet van een geslaagde opvoeding vanuit islamitisch oogpunt. Dus we kijken naar, inderdaad, van het ding. Hoe is het met het geloof? Hoe is het met iemand gesteld als hij voor Allah komt te staan? Iemand kan nog komen aanzetten met heel veel hasanat, maar als hij mensen onrecht heeft aangedaan, heeft hij een probleem. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen zijn metgezellen zei, ook weer, hij had ook kunnen zeggen, kijk, luister, de muflis, degene die failliet is, is degene die... Nee, hij zei tegen zijn metgezellen, weten jullie wie de failliete persoon is? Wie is de failliete persoon volgens jullie ogen? Wie is een muflis? Wat zeiden zij? Zij dat is degene die geen dirham en dinar heeft. Failliet is iemand die geen centen te maken heeft. Hij heeft helemaal niets. Dus dat is in onze ogen, in onze beleving, iemand die failliet is. Toen zei hij, nee. Hij voert het even terug naar vanuit de bril van het geloof. Is de failliete persoon iemand die op de dag des oordeels komt aanzetten met bergaan hasanat. Met vaste Koran lezen, hajj, gebed, etc. Maar zegt de profeet, hij heeft die beschimd, die uitgescholden, die geslagen, misschien zelfs bloed vergoten, die bestolen, ga zo maar door. Dan zal hij van zijn hasanat moeten afstaan, moeten inleveren. Dus het is een kwalijke zaak. Dus daarom ligt het geloof, de opvoeding, zich niet alleen op het wereldse, maar ook daar, op het akhira. Dus we verbeteren het leven hier op wereldse, om zodoende ook later, inshallah, het paradijs binnen te treden. En wij weten, als we die opvoedingsdoelen in kaart brengen, weten we ook dat de islam met al zijn regelgevingen en aanbiddingen bepaalde doelen beoogt. En deze doelen, die zijn ontrokken onder andere uit de afscheidsspreek van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zijn welbekende afscheidsspreek, daar kon je een aantal zaken uithalen. Waaronder dat hij eigenlijk een aantal zaken verduidelijkt had om aan te geven, luisteren. Al deze aanbiddingen, al deze regelgevingen zijn om de volgende vijf zaken te beschermen. 1. Het geloof. 2. Het bezit. 3. Het lichaam. 4. Het gezin. 5. Veiligheid, eer, de gemeenschap. Dus als je opvoedingsdoelen vaststelt, kun je eigenlijk ook dit voor ogen houden. Voor ogen hebben waar opvoeding zich afspeelt. Dus dat je als... De maqasid van de sharia zijn het beschermen van het geloof, het beschermen van het bezit. Bezit in, je kan hier denken aan eigenlijk alle eigendommen van mensen. Dus daarom heeft islam bijvoorbeeld het verboden dat je iets onrechtmatig toe-eigent, of dat je iemand besteelt. Dus de islam komt met de regels. eer, dus daarom is overspel verboden. Lichaam en verstand, dus daarom is alcohol verboden. En allerlei andere zaken die het lichaam of verstand kunnen aanpassen. Hoeveel zitten we? Geloof, bezit, eer, lichaam en verstand. Hervoeddeen, een osra, ja, valt er ook onder. Nee, je kunt die scharen onder verstand, onder laken, hevelaken. Dan hebben we dus oog hebben voor waar opvoeding zich afspeelt. Dus als opvoeder weet je ook dat een aantal factoren kunnen een risico vormen. We spreken ook wel soms als we bijvoorbeeld gedragsproblematiek willen aanduiden en we hebben het over gedragsproblemen. Dan kijken we ook wel naar risicofactoren. Wat vergroot het risico eigenlijk op slecht gedrag, op kwalijk gedrag? En dan heel gauw kijkt men dan, oké, we kijken eerst naar het kind, temperament, biologische factoren, hoe is de zwangerschap verlopen, weet je, wat heeft moeder gebruikt, et cetera. Al dat soort dingen kunnen namelijk gevolgen hebben. Maar ook omgevingsfactoren. Waar woont het kind, in welke buurt, naar welke school gaat het, opvoeding, ouders. Dus als opvoeder heb je daar oog voor. Daarom zeggen ze ook wel een uitdrukking in het Arabische zeggen, eerst de buur en dan het huis. Al-jar qabla ad-dar. Met andere woorden, ga je ergens vestigen, kijk dan welke omgeving is dat. Wat voor mensen wonen daar? Dat geeft aan dat je buren belangrijk zijn en de omgeving dus belangrijk is. En daarom zeiden ze, subhanallah, zei Asiya, de vrouw van Firaun, wat zei ze? Wat was haar dua? Zei Rabbi benili, indekke, beter, fil jannah. Maar wat liet zij voorgaan? Ze zei Rabbi benili, indekke. Dat huis komt op de tweede plaats. Eerst de nabuurschap van Allah, bij u. Dus subhanallah zeggen, eerst de nabijheid van Allah en bij Allah zijn en dan pas het huis. Opvoedingsleer hoort daar ook bij. Dus dat je weet van, oké, wat houdt opvoeding in? Het begrijpen van wat opvoeding inhoudt, zoals daar staat. Het is ook een vereiste. Kijk, het is geen vereiste dat we allemaal, alle ins en outs over opvoeding gaan weten. Uiteindelijk gaat het erom dat je aan de slag gaat en dat een kind zich veilig bij jou voelt en de aandacht krijgt, et cetera. En dat je adequaat reageert op bepaalde handelingen van het kind. Dat is de essentie. Maar je moet wel dus enigszins wel wat informatie hebben en je inlezen. Te vergelijken met dat iemand bijvoorbeeld een telefoon koopt of een nieuw apparaat koopt. En vervolgens denk ik, ik ga nou gewoon wat uitproberen. Weet je. We zien wel wat wel niet werkt. Dan is de kans groot, aanzienlijk, dat toch dingen wellicht mis zullen gaan. En in het geval van kinderen is dat natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid. De plichten van de opvoeder, dat je weet van wat zijn mijn plichten. En het toepassen van de methode om op te voeden, de opvoedingswetenschap. Dus de opvoedkunde, dat je daar weet van hebt. Dit zijn grondbeginselen. Voor ons de bronnen, als we zeggen van wat zijn nou onze bronnen? Wat zijn de bronnen die wij gebruiken? Op de eerste plaats de Koran, de Sunna, het leven van de profeet, de metgezellen. Vervolgens kijken we naar de pedagogische visie van islamitische geleerden en deskundigen. En ook daarna kunnen we inderdaad kijken naar andere deskundigen en wat zij geschreven hebben, gezegd hebben. Bovenaan staat de Koran, subhanallah. Waarom? Het is het woord van Allah. We zien ook dat Allah bijvoorbeeld zegt in de eerste verzen die geopenbaard werden, zegt Allah tegen zijn profeet, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Waarom Allah kiest hier al voor Rabb? Wat is de wijsheid? Hij draagt zorg voor de ontwikkeling van de mens. Alsof Allah tegen zijn profeet zegt, jij ontvangt nu de eerste openbaring, twijfel er niet aan dat degene die jou groot heeft gebracht, vanaf jouw geboorte tot aan nu, dat jij een man bent geworden, dat ik jou in de steek ga laten. Ik ben jouw Heer, Rab. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. En daarna nog een keer. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lees en jouw Heer is de meest zachtmoedige. de kennismaking van de profeet met Allah geschiet middels de namen van Allah. Dus middels een van die namen leert hij zijn Heer kennen. Allah is een akram. Hij is de meest edelmoedige, de meest zachtmoedige. Hij leert hem Heer Rab. Dus hij draagt zorg voor jou, o Mohammed. En de Koran, als je deze doorbladert, zie je heel veel zaken die wij kunnen leren om dat toe te passen in de opvoeding. Niet alleen uit de verhalen, die welbekende verhalen, de adviezen die Luqman gaf, de reis van Moussa met al-Ghadir en allerlei andere zaken, of hoe Jacob en Yusuf a.s. op elkaar reageerden. Er zijn heel veel voorbeelden te halen. Ibrahim a.s. naar zijn kinderen toe. Maar ook gewoon heel simpel, kijk soms bijvoorbeeld hoe vaak iets herhaald wordt. In Surat al-Rahman bijvoorbeeld. Lezen we heel vaak terug. Subhanallah, iedere keer herhaalt Allah dat. En iedere keer is het gebonden aan iets wat daaraan vooraf gaat. Dat wil zeggen, in de opvoeding moet je soms ook dingen gaan herhalen. Iedere situatie kan anders zijn. En herhaling en geduld is nodig. En iedere keer krijg jij bij een heel ander gevoel. Subhanallah. Want het is gekoppeld aan het vers daar vooraf gaan. Het is nu niet ons onderwerp, maar zouden we de Koran doornemen, kunnen we oneindig eigenlijk doorgaan met de voorbeelden aan te halen uit de Koran. En daar gaan we nu ook inshallah, ik hoop dat we daar de tijd voor hebben. Daar gaan we heel even naar kijken. Iets wat mij persoonlijk subhanallah blijft inspireren. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moest ook opvoeden. Hij moest ook gaan corrigeren. En we weten wat de toestand in Mekka was. En we weten wat de toestand van de mensen was. En dat velen van hen afgedwaald waren. Weinig kennis hadden. Analfabeten waren. Sommigen hoogmoedig waren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is aan de slag gegaan. Hij heeft zijn mouw opgestroopt. Allah heeft tegen hem gezegd. Ja, joh, hij moet dit weer. Kom, verander, sta op, ga waarschuwen. Jij bent gezond om te onderwijzen, te louteren, te reinigen van slechte gedragsmanieren. En hij is aan de slag gegaan. En nou is het aan ons om te kijken, die periode in Mekka, waar zou zich dat op richten? Waar heeft de profeet aandacht voor gehad? Waarom? Omdat je ziet dat daar een generatie uit is voortgekomen, die subhanallah, die een band met Allah heeft, die rechtvaardig is. Die een eenheid weet te creëren. En die al die drie dingen eigenlijk, zowel dien, het dunya als het akhira, zeg maar, heeft weten binnen te halen. Dus wat is daar gebeurd? Dus dan moeten we ook kijken, de verzen die geopenbaard waren voor de hijra, waar gaan die over? Ja, dus we gaan kijken, wat heeft zich daar afgespeeld? En je kunt heel kort zeggen, 7 thema's staan eigenlijk centraal. En dit zijn ook weer zaken die kenmerkend zijn voor de islamitische opvoeding. Eerste daarvan is Allah. De relatie met Allah. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam is begonnen met, we moeten als het ware deze mensen binden aan hun schepper. Die verzen die gaan ook daarover. Allah leert de mensen wie hij is, middels zijn namen en eigenschappen. Dus in die eerste levensjaren van het kind kun je dit ook toepassen. Probeer het kind te leren wie Allah is, middels zijn namen en eigenschappen. Probeer niet Allah te betrekken in alles wat het kind doet. Dat kan voor afkeer zorgen. Dus met andere woorden, het kind is gewoon aan het spelen op een gegeven moment. En je betrekt Allah iedere keer erbij. Ja, nee, Allah vindt dat niet leuk. Je hebt nu dat blokje zo, je moet het anders. Nu, maar het is ongepast om op dat moment Allah erbij te betrekken. En Allah helemaal, als we soms, weet je, in sommige culturen is het ook gebruikelijk dat men de naam van Allah gebruikt in een negatieve context. Dus, mocht Allah je vervloeken, mocht Allah je dit geven, mocht Allah... Het kind krijgt een associatie met Allah, dat is... Iets wat hoort bij straf. Iets wat hoort bij iets wat ernstig is. Dat is niet de bedoeling. Dus middels de namen en eigenschappen van Allah. Toen Fir'aun Musa vroeg en zei, wie is jullie Heer? Zei hij, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Onze Heer is degene die alles geschapen heeft, alles vorm heeft gegeven en daarna geleid heeft. Dus hij leert hem, als jij Allah wil kennen, dit zijn zijn eigenschappen. Dus, heel simpel, de zon, de maan, de sterren, het fruit. Weet je, kijk, we hebben verschillende vruchten, verschillende kleuren, verschillende smaken. Op een hele laagdrempelige manier ben je bezig het kind kenbaar te maken. Kijk eens naar jezelf. Wat heb je mooie handjes? Wat heb je mooie ogen? Je kunt daarmee kijken. Wie heeft ons deze mooie ogen gegeven? Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Het zijn allemaal Mekkaanse verzen. Allah leert hen wie hij is en wat hij hen aan gunsten heeft geschonken. Dus daar ben je mee bezig. En uiteindelijk, wat is het doel daarvan, van het leren van Allah? Dat het kind liefde krijgt voor Allah. Gods bewust is en ontzag krijgt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Er was wel een beeld van over Allah. Het was niet zo dat Quraysh, de mensen daar, geen beeld hadden van wie Allah is. Maar het was een onvolledige beeld. Het was al vervaagd. De zuivere weg van Ibrahim alayhi salam, daar was weinig van over. Ga naar de adhan verder. Dus de mensen hadden wel een beeld van Allah subhanahu wa ta'ala, maar een onvolledig beeld. En dat beeld werd verbeterd doordat de Koran verduidelijkte wat de eigenschappen zijn van Allah. Wat zijn namen zijn. Dat hij Rahim is, dat hij Rahman is, dat hij Karim is, dat hij Samir is, dat hij Basir is, As-Samad is enzovoort. Dus door deze namen te verduidelijken werd hun beeld van Allah subhanahu wa ta'ala veranderd. Dit is iets om over na te denken. Wat vertel jij je kind over Allah? Dus als je iets zou moeten vertellen aan je kind over Allah, wat zou je hem meegeven in die eerste levensjaar? Dus denk daarover na. Als ik het heb met mijn kind over Allah, wat zeg ik dan? Wat zou ik kunnen zeggen? Mag iedereen voor zichzelf over nadenken. Een van de vrome voorgangers, subhanallah, die hierover nadacht, hij zegt, als ik zou moeten uitleggen aan kinderen wie Allah is, dan is de eerste naam die in mij opkomt, dat ik hen leer dat Allah al-Qarib is. Nabij is. Andere woorden, voor de rest van hun leven moeten zij beseffen en weten, dat als zij een beroep op Allah doen, dat Allah hen hoort. Dat Allah hen ziet. Dat Allah hen steunt. Dat Allah hen helpt. Dus dat zij altijd terug kunnen vallen en als eerste moeten terugvallen op degene die nabij is. Degene die al-qarib is. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Dus dat kan je als voorbeeld nemen. Maar het is wel belangrijk om daarover na te denken. Wat ga ik meegeven? Wat vertel ik? Vanwege de tijd gaan we wat sneller doorheen. Ook heeft Allah hen kennis laten maken zoals we eerder aangaven met wie is de mens? Wat is zijn oorsprong? En dat deze mens door Allah geëerd is. Allah zegt in surat al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Dus de kinderen van Adam zijn geëerd door Allah. Zij hebben een, je zou kunnen zeggen, een karame van Allah. Een waardigheid. Ieder mens heeft een waardigheid. En die waardigheid mag niet aangetast worden. Jij als ouder kunt de waardigheid, de karame van jouw kind aantasten. Daar gaan we het nog over hebben. Dat dien je te respecteren. Dus de mens is geëerd. De mens kent een bepaalde positie bij Allah. Geëerd middels verstand, middels kennis. Dat hij onderscheid kan maken tussen goed en vals. Dat hij keuzes kan maken. Maar ook bepaalde eigenschappen. Allah heeft hem bepaalde eigenschappen benoemd die de mens heeft. Dat de mens zwak is. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Antumul fuqara'u ila Allah. Jullie zijn afhankelijk van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat de mens van oorsprong haastig is. Wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Dus allemaal eigenschappen die passen bij de mens. Dat de mens onwetend is. Innahu kana zaluman jahula. Allah zegt ook: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dus als je dit vasthoudt en beseft, als een kind geboren wordt, dan weet het niets. Het is onwetend. Dus wie moet kennis aanreiken? Wie moet het gaan onderrichten? De omgeving. En als iemand iets niet weet, valt diegene dan iets kwalijk te nemen? Nee, Allah neemt het ons ook niet kwalijk. Als wij iets uit onwetendheid doen, wordt dat ons kwalijk genomen? Nee, subhanallah. Dus het vereist ook geduld. Het kind zal fouten maken. Het kind zal misstappen maken. Maar uiteindelijk leert het wel op zijn eigen benen te staan. En dat is middels de zaken die het aangereikt krijgt. Maar Allah geeft ook te kennen datzelfde vers. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dus jullie zijn onwetend, maar hij heeft jullie eigenlijk instrumenten gegeven om jullie kennis toe te eigenen. Waaronder gehoor, jullie zicht, waardoor jullie kennis jullie eigen kunnen maken. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een prachtige smeekbede: Allahumma aafini fi badani wa aafini fi sam'i wa basari. Dus bescherm mijn lichaam, en daarna noemt hij in het bijzonder zicht en gehoor. Bescherm dat ook. Terwijl de profeet net gevraagd heeft: bescherm mijn lichaam. En het gehoor en het zicht behoort tot het lichaam. Dus je zou kunnen zeggen: waarom benoemt hij dat specifiek? Dat wil zeggen dat alles wat wij zien en horen invloed heeft op onze harten. En dat de profeet nadrukkelijk vraagt aan Allah om dat te beschermen. Dus betekent dat als opvoeder: waar stel ik mijn kind bloot aan? Wat ziet mijn kind? Wat hoort mijn kind? Dat heeft invloed op zijn hart. En invloed op zijn gedrag. Wat Allah ons ook meegeeft is dat deze mens verantwoordelijkheid draagt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook: Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. De mens heeft als het ware die religieuze plichten op zich genomen. En die verantwoordelijkheid draagt hij ook. Die drie zets eigenlijk die je daar ziet staan, kom je ook heel veel tegen in boekwerken van ook westerse pedagogen, als we het zo mogen zeggen. Dus die niets met de islam te maken hebben. Die zie je het al terug, subhanallah, in die Mekkaanse periode. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En die zelfstandigheid, individu, zelfredzaamheid, samenleving, dat iemand, broeder zei het, niet is nu weg, maar die zijn het begin van dat iemand in de samenleving kan meedraaien. En als laatste zelfvertrouwen. We komen na Salat al-Maghrib terug, inshallah. We hebben net voor Salat al-Maghrib een start gemaakt aan die zeven thema's die centraal stonden in de Mekkaanse periode. En we hebben twee ervan besproken. Dat betekent, we hebben er nog vijf te gaan. Nou wil ik even met jullie overleggen, want zeg, we zijn best wel lang al natuurlijk aan het woord en jullie moeten aandacht ook bij kunnen houden. Dus even aan jullie, als we deze zeven hun recht willen geven, dan zijn we nog wel even bezig. We kunnen het ook een beetje verkort doen en dan zijn we misschien nog een kwartier ongeveer bezig. En kunnen we daarna vraag en antwoord doen. Dat betekent dat we misschien nog een half uur te gaan hebben. Dat is optie A. Of zeggen jullie van, nou weet je, we hebben nu zoveel gehoord en we moeten zoveel verwerken en laten bezinken. En om nu nog een kwartier te gaan luisteren, laten we maar gewoon de vragen doen en dit verhaal volgende week vervolgen. Ik laat even aan jullie, want ik ga niet de beslissing voor jullie nemen. Dus het is even afhankelijk van hoe jullie erbij zitten, of jullie het nog vol kunnen houden even, of dat jullie zeggen van, doe maar de vragen behandelen. En ook de zusters natuurlijk, hè, en de kijkers die meekijken. Wat is jullie mening? Ja, wie zegt doorgaan? Doorgaan betekent dus deze zeven afronden. Dan zijn we nog een kwartier bezig. Wie zegt doorgaan? Kwartier kan. Oké, hoeveel vingers stel ik? Nog één keer, nog één keer. Ja.
Ons antwoord is B.
B. Dat klinkt hier denk ik ook. Kijk, de zusters hebben, hoe noemen we dat? Hun stem weegt sowieso zwaar. Dan is dat duidelijk, dus dan laten we dit even voor nu, voor wat het is, want we zijn inderdaad al best wel lang hiermee bezig. Betekent dat we bij...
Kun je nogmaals de 3Z's zelf noemen?
Ja, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Dan gaan we dus over naar de vragen en dan pakken we volgende week inshallah dit verder op. Vragen vanuit de broeders of zusters. Even een vraag die hier online is binnengekomen. Mijn kind voegt een modder bij de Isha samen voor het slapen gaan, maar het modder gebed wordt steeds later. Kan mijn kind een modder bij de Isha eerder bidden dan soms? Ondergang. Dit is geheel afhankelijk van de leeftijd van jouw kind. Dus het hangt ook af van de leeftijd van je kind. Op basis daarvan kunnen we een antwoord geven. Het samenvoegen is aan te raden voor als het kind nog jong is en we hebben nu gewoon te maken met een eisje dat best wel laat is en het kind natuurlijk moe is aan het einde van de dag. En dan mag het gewoon samenvoegen. Is je kind boven de 10, dan zou ik het stimuleren om een morgen op zijn gebruikelijke tijd te bidden en de Isha daarna te bidden en te gaan slapen. Voor een volwassene heb je een van die dagen dat je merkt dat je gewoon je rust nodig hebt omdat je er doorheen zit, zou je het incidenteel doen. Er zijn niks op tegen, maar maak er geen gewoonte of gebruik van. Dus voor je zoon of dochter, probeer hem morgen wel op tijd te bidden. Dus als de zon onder is, dan gaat je kind hem morgen met de Isha samenvoegen en meteen slapen inshallah. Dat zou het advies zijn. Heb je te maken met een kind die nog oefent met het gebed, dus onder de 10 is, dan kan je gewoon zeggen van weet je, je kunt even gaan bidden. En dan kan je daarna gaan slapen, dan is het een andere kwestie.
Er staat ook een paar vragen nog gesteld.
Ja.
Vraag 1 is, salam alaikum. Ik heb een zoon van 16. Hij wil heel graag korte broeken dragen die de knie niet bedekken. Hij weet dat volgens de islamvoorschriften zijn betreft kleding. Ook heb ik hem een aantal keren opnieuw uitgelegd. Ik heb hem ook voorgesteld om in plaats van korte broeken een driekwart broek of een lange broek te dragen. Maar dat wil hij absoluut niet. Vader draagt zich wel gepast. Mijn dochter en ik dragen een hijab en kleden ons gepast. Dus probeer ik geen onderscheid te maken. Hoe kan ik hier het meeste mee omgaan? Beste mee omgaan.
Ja. Het beste om hiermee om te gaan, aangezien je aangeeft dat de leeftijd van het kind 16 is. is door gesprekken hierover te voeren. En te kijken hoe het kind hierin staat, hoe hij erover denkt. Los even van de meningsverschil of de knieën wel of niet tot de aura behoren, want daar zijn ook nog diverse uitspraken over. Dus we gaan even die fiqh kwestie gaan we niet behandelen hier. Zou je van mening zijn van het is beter dat ze bedekt zijn, dan snap ik je als ouder, dan zeg je van oké, dat is eigenlijk waar we als gezin voor willen gaan, waar we voor staan. We vinden dat bijdraagt aan het bedekken van de aura van de man, wat de man bevolen is. Door gesprekken te voeren met je zoon, kom je wellicht achter beweegredenen aan. Dus waarom hij vindt dat het wel kan. En de kunst is dan om niet meteen te zeggen waarom jij het vindt, maar probeer zelf als het ware hem aan het denken te zetten waarom jij vindt dat het anders moet of anders kan. Dus wat maakt dat hij, als je dat gesprek gevoerd hebt en je hebt een reden gehoord, dan is het een kwestie van doorvraag. Dus ik noem maar even een situatie. Een hypothese dat hij zegt van ja, weet je, mijn vrienden dragen het ook, het is warm. Hè? Een driekwart broek of een spijkerbroek is warm. Ik vind dat dit zit veel lekkerder. Dat zijn antwoorden die je kunt horen. Ja, wat ga je daar tegenover zetten? Waarom vind jij het belangrijk dat hij wel zijn knieën bedekt? Kan je dat uitleggen of kan je dat hem laten inzien? Of wil je dat hij dat zelf inziet? Dan vraag je van, goh, weet je, ben je bekend met het feit dat de knieën bedekt moeten zijn? Ben je daarmee bekend? Ja, okay, wat vind je daar zelf van? Kijk, als hij zegt van, ik vind het maar niks, et cetera. Dan kan je verder daarover praten. Dan zeg je van, kijk, de islam heeft dingen voorgeschreven. Dan kun je teruggrijpen naar die doelstellingen van ons geloof. Beschermen van onze lichamen. Het volgen van de profeet, zoals ze hebben onze voorbeelden. En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft hier ook mee te maken gehad. Dit is het bewijs dat ook aangehaald wordt door degene die van mening zijn dat de knie tot de aura behoort. Toen hij namelijk tegen iemand zei, bedek je knie, want het behoort tot de aura. Dat wil zeggen, de profeet leert hier ons dat als je iets wilt omzetten, dat een kind wellicht ook nodig heeft om te weten waarom iets gedaan moet worden. En dan, omdat het kind 16 is, is het daar wellicht minder gevoelig voor, want het heeft een eigen mening. Dus wil je dat het kind zelf tot nadenken wordt gebracht. Maar je ziet dat ook in de Koran, dat is de manier van de Koran. In de shirke, dat wordt moeten aannemen, zegt de Luqman tegen zijn zoon. La tushrik billah. Geen deelgenoten. Waarom? Zegt hij, het is groot onrecht. Verricht het gebed, onderhoud het gebed. En dan iedere keer, subhanallah, koppelt hij daar een reden achter. Dus even kort samengevat, ik zou gewoon gesprekken voeren. Erachter komen waarom hij zich zo wil kleden. En dan het belang ervan proberen te verduidelijken. Als dat niet uit zichzelf naar boven komt, dat je dat zelf als ouder blijft aangeven, herhalen. En iedere keer het belang aangeven. En op een gegeven moment heb je je taak gedaan. En dan geef je ook terug. Kijk, luister, je bent oud genoeg. Je draagt verantwoordelijkheid over jouw eigen handelen. Je ligt bij hem neer. Ik heb als taak om jou dat mee te geven. Dit is eigenlijk onze voorbeeld, et cetera. Wallah. Eerst had ik weer wel wat zeggen, volgens mij.
Ja, ik zat ook kijken naar het stukje ruimte geven. Op het moment dat je het hebt aangegeven, verteld, uitgelegd waarom, ook de ruimte geven om zelf daarin na te gaan denken.
Juist. Ja, hele goeie. Dus in principe, als je het, zoals de broeder zegt, van ook de tijd en ruimte geven. Zoals we net ook al zeiden, niet overladen met instructies, maar instructie gegeven, ook het kind de ruimte geven om zich daarna te gedragen. Zijn er nog andere vragen? Is dit een beetje duidelijk?
Ik denk
dat
het duidelijk is. Ik heb nog een paar andere vragen. Hoe kan je verkeerd gedrag herstellen? Bijvoorbeeld als je een goede opvoeding hebt gehad, kan je dat herstellen en hoe?
Hoe kan je verkeerd gedrag herstellen?
Ja,
als de
dat
vraag.
Is een vraag, ja.
Als je zelf?
Als je geen goede opvoeding hebt gehad.
Ja. Nee, kijk, Jouw visie over opvoeding is vaak op basis van wat je zelf hebt meegekregen. En een moslim die gaat niet zomaar zeg maar, opvoeden op basis van wat anderen doen of wat hij heeft meegekregen. Maar je probeert inderdaad, zoals we nu eigenlijk duidelijk hebben gemaakt, dat je je opvoeding en je handelen terug laat voeren naar mensen die jou daarin zijn voorgegaan. Dat je een bepaalde visie erover hebt. Dat dat jouw vertrekpunt is. Hè? Dus dat dat jouw vertrekpunt wordt. En je moet dat jezelf ook niet goed praten. Hè? Dus als je zelf geen goede opvoeding hebt gehad, is dat misschien een belemmering. Maar dat wil niet zeggen dat je die belemmering niet weg kunt nemen. Dus natuurlijk, iedere persoon neemt iets aan bagage mee. Van wat hij zelf heeft meegekregen thuis. Hè? En dat kan, sommige zaken kunnen dan belemmerend zijn. Hè, in het opvoeden van kinderen. Het eerste om daarmee af te rekenen is bewustwording. Waarom doe ik wat ik doe? Hè? En waar komt dat vandaan? Hè? En dan moet je het jezelf ook niet goed praten van ja, maar ik ben gewoon zo en ik kan niet veranderen, want ik ben thuis zo opgegroeid. Zo heeft mijn vader of mijn moeder mij aangesproken en nu doe ik hetzelfde of ik gebruik dat. En je kunt heel goed, zoals de profeet ook heel mooi zei, zegt, het heeft wel inspanning nodig en tijd nodig. Je moet in jezelf gaan investeren. Hè? En continu zeg maar, jezelf een spiegel voorhouden. Hè? En die factoren zijn heel belangrijk. Die bepalen hoe jij reageert. Ik noem maar wat, weet je. Ben je ervan bewust dat wanneer je een zware werkdag hebt gehad en je komt thuis, en je hebt nog allerlei zorgen en dingen die nog opgelost moeten worden, kom je thuis en denk je van, ja, weet je, net als een vrachtwagen, je gaat nu thuis lossen, het eerste wat je kind doet en je gaat op je kind afreageren, of kies je ervoor van, hé, ik ben bewust ervan, kijk, ik heb een drukke dag gehad, misschien voordat ik naar huis ga, moet ik even een blokje omlopen, moet ik nog even tijd voor mezelf hebben, voordat ik zeg maar thuis kom, en dan weet ik dat ik snel prikkelbaar ben of snel getriggerd word. Hè? En dan ga afreageren. En je kinderen moeten daar niet het slachtoffer van worden. Dus ga dan even je rust pakken, kom je thuis, dan zie je je kinderen als een bron van rust bij wie je rust gaat vinden. En dat geef je ze ook mee. In plaats van dat je zegt van weet je, ga nu weg, ik heb geen tijd voor jullie, ik heb een drukke dag. Dus, en verkeerd gedrag herstellen. Daar komen we volgende week zeker nog op terug en ook bij het praktische. Maar het begint bij een aantal dingen. Is het een probleem of is het geen probleem? Dat is de vraag. Is het überhaupt een probleem? Wat heeft het kind nodig? Hè? Is het verkeerd gedrag? Hè? En dan vervolgens ga je inderdaad kijken van hoe kan ik het aanpakken? Je gaat jezelf ook inderdaad in de spiegel kijken. Wat kan ik anders doen? Hè? Hoe kan ik het ombuigen? En om dat om te buigen, heb je ook weer tijd nodig, consequentie nodig, adequaat reageren, hè, dat je goed reageert, dat je het kind de tijd en de ruimte gunt, hè, dat je kind alternatieven biedt, dat je soms ook in staat bent om te negeren, want alles wat aandacht krijgt, wordt groter. Hè, dus dat je niet iedere keer erop reageert op gedrag wat in jouw ogen dan niet goed is. Je daar de nadruk op gaat leggen, want dan wordt het ook alleen maar groter. Dat je het goede gedrag beloont en complimenteert. En daar misschien zelfs overdrijft. Waardoor dat de bovenhand gaat krijgen. En dat zijn een aantal tools die je kunt inzetten. Ik zal proberen korter te antwoorden. Anders zitten jullie hier straks alsnog een half uur. En dan is optie B voor niets geweest. Dus vergeef mij dat ik soms een beetje langdradig in de antwoorden ben. Dus als er nog vragen zijn, dan zal ik proberen wat korter te zijn.
Oestijd, ik heb meerdere vragen, maar waarschijnlijk worden die volgende week gewoon behandeld. Dus die zal ik niet stellen. Eén vraag nog wel is, heb je als oudere zus een rol in de opvoeding van je broertjes en zusjes? Zo ja, wat is de juiste manier om dit te doen?
Als oudere zus heb je niet zeg maar de rol die een ouder heeft. Maar je kunt wel zeggen, je hebt wel een voorbeeldfunctie naar je broer, ja, naar je broertjes toe, naar je jongere broertjes of zusjes toe. Dus daar dien je bewust van te zijn. En vanuit islamitisch oogpunt helpen we elkaar naar verbetering. Helpen we elkaar naar goed gedrag. Dus je kunt een deel ervan kun je op je nemen door bijvoorbeeld ook je ouders in sommige situaties eigenlijk hulp te bieden, omdat je elkaar helpt eigenlijk in huis. Zoals het wordt taqwa. Maar dat wil niet zeggen dat jij diezelfde verantwoordelijkheid moet dragen als die je ouders dragen. Maar je kunt een helpende rol hebben in huis. En een mooi voorbeeld daarvan, subhanallah, gisteren was er een Koran-dag vanuit Al-Yaqeen-kid, zeg maar. Subhanallah was een jongetje die zat op 3 of 4 ahzab, meen ik mij te herinneren. En toen vroeg ik die vader, ik zeg van, hoe krijg je het voor elkaar dat dit kind, ondanks zijn leeftijd, jonge leeftijd, zoveel van de Koran kent? Toen zei hij, dat heeft hij te danken aan zijn zus, subhanallah. Zij zei, eigenlijk, hij zegt, zij faciliteert alles en zij doet alles. Zij is zelf met de Koran bezig. Hij zegt, ik hoef alleen maar een beetje aan te moedigen, maar als hij thuis komt, dan stimuleert zij hem om te gaan oefenen. En dan mag hij bij haar over horen. Dus je kan die sfeer creëren door thuis inderdaad elkaar daarin te ondersteunen en te helpen. Nou, de andere vragen, zij die zullen wellicht volgende week terugkomen. Als er geen vragen meer zijn, hier zijn ook geen vragen binnengekomen, zie ik. Nee, ik heb niet teruggezet. Goed, Barkelo, ik ook de zakkenmaal Gerard. Voor volgende week ga ik jullie even huiswerk vrijlaten. Volgende week gaan we verder met die thema's die dus besproken worden in de Koran. Zakumullah khairan, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallah khairan.